U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Na een week onderbreking zijn we weer terug. Vorige week was ik in het prachtige Clairvaux in Luxemburg op retraite. En ik heb daar ook veel voor u allen gebeden. En vandaag gaan we weer door met deze podcast. En we gaan vandaag spreken over een thema dat u misschien wel een beetje aanvoelt komen. Namelijk het thema van het Heilig Hart. Maar ik ga het iets meer specificeren vandaag nog. We zitten natuurlijk in de juni maand en dat betekent de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus Christus. Maar ik ga het vandaag hebben over een hele bijzondere devotie die daaruit voort is gekomen. En dat is de devotie tot het Eucharistische Hart van Jezus. Het Eucharistische Hart van Jezus, dat is niet iets wat ik zelf bedenk. Dat is een devotie die al lang bestaat in onze kerk, maar die door paus Benedictus de 15e in 1921 als gedachtenis of zelfs als feest werd ingesteld in onze kerk. Zoals u misschien wel weet hadden vroeger heel wat feesten een octaaf. Tegenwoordig is dat flink teruggebracht bij de liturgische hervorming. Maar voor die hervorming had het feest bijvoorbeeld van het Heilig Hart van Jezus ook een eigen octaaf. Dat betekende dat dat hoogfeest 8 dagen aan een stuk werd gevierd. Net zoals het hoogfeest van Corpus Christi, het lichaam en bloed van Jezus Christus, ook een eigen octaaf had. En u weet misschien dat op het moment dat Jezus aan het einde van de 17e eeuw verschijnt aan de heilige zuster Margaretha Maria Alacoque, dat een van de vragen die hij stelt is om een hoogfeest in te stellen na het hoogfeest van Corpus Christi, van het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Sacramentsdag noemen wij dat natuurlijk, hè? En dat hoogfeest dat moest gevierd worden de vrijdag onder het octaaf van dat grote feest van Sacramentsdag. Ja, dus de vrijdag na Sacramentsdag vroeg Jezus aan zuster Margaretha Maria Alacoque: houd een feest, een hoogfeest ter ere van mijn Heilig Hart. Nou, dat doen we nog steeds, hè? Dat hebben we afgelopen vrijdag gevierd, vorige week vrijdag. En dat is dus nog steeds gebruik in onze kerk. Hè? Hoewel dat octaaf zelf is afgeschaft, hè, hebben we nog steeds wel dat hoogfeest de vrijdag na Sacramentsdag. En ik zeg het zo, octaaf is afgeschaft, dat is ook niet helemaal waar. Het is in de Novus Ordo mis is het inderdaad niet meer aanwezig, maar in de Vetus Ordo, in de oude mis, is het nog steeds gebruik. Dus in de oude mis bestaat dat octaaf nog steeds. Dat geldt ook voor het octaaf van Pinksteren bijvoorbeeld. Goed, daar wil ik het nu niet heel uitgebreid over gaan hebben. Ik wil het vandaag gaan hebben over dat andere feest, wat dus door paus Benedictus de 15e werd ingesteld. En wat ook nog steeds een plaats heeft in de oude kalender. En dat is dus het feest van het Eucharistische Hart van Jezus. Want wij kunnen daar ook voor onze tijd heel veel uithalen. Dus paus Benedictus de 15e die wilde benadrukken dat op het moment dat Christus aan ons verschijnt en ons de devotie geeft tot zijn Heilig Hart, met name in de eind 17e eeuw, begin 18e eeuw, maar ook daar ruim daarvoor natuurlijk was dat al een belangrijke devotie in onze kerk. Ons richten tot het Heilig Hart van de Heer, van de Verlosser, dat doorboorde hart. Op het moment dat die devotie aan ons gegeven wordt, wil paus Benedictus de 15e benadrukken: de grootste uiting van liefde van dat Heilig Hart van Jezus is de Eucharistie. Dus van alle schatten die Jezus ons heeft nagelaten. En het Heilig Hart van Jezus wordt ook wel gezien als een hemelse schatkamer, hè, waarin Jezus heel veel schatten voor ons heeft bereid. Van al die kostbare schatten uit de schatkamer van zijn Heilig Hart is het meest kostbare geschenk de Heilige Mis, de Eucharistie. En daarom dus dat feest van het Eucharistische Hart van Jezus. Nou, voordat ik daar zo dadelijk nog wat meer over ga spreken, gaan we weer zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En ik bid vandaag een gebed tot het Heilig Hart van Jezus. En dat is een gebed uit eerherstel en dat kan gebeden worden na het ontvangen van de communie. Goed, ik ontvang nu niet de communie, maar het is goed om dat gebed eens te horen en ook je eigen te maken. Dan kunt u dat zelf thuis, nadat u de communie hebt ontvangen of in de kerk, hè, op het moment van het ontvangen van de communie, net daarna kunt u dat gebed ook bidden. We gaan bidden en daarna ga ik wat met u spreken over die prachtige devotie tot het Eucharistische hart van Jezus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilig hart van Jezus, dat ons zozeer heeft lief gehad en dat u hebt geofferd om ons van onze zonden te genezen, u die gewond door liefde een hart zoekt dat werkelijk nederig, vol vertrouwen, liefdevol en edelmoedig is, waar u kunt rusten en uw hevige dorst naar liefde kunt lessen. Denkend aan de klacht die de profeet u op de lippen legt, en onder de volkeren is er geen enkele mens met mij, wil ik u deze communie aanbieden als eerherstel voor de ondankbaarheid van allen die u niet lief hebben, die u beledigen en u vergeten. Amen. Nou, broeders en zusters, na dit gebed ter eerherstel, nu dan een paar woorden meer over die prachtige, beetje vergeten devotie tot het Eucharistische hart van Jezus. Wat wil dat zeggen? Nou, ik noemde net al paus Benedictus de 15e, hij was de opvolger van paus Pius de 10e, wilde dus heel duidelijk in zijn tijd benadrukken dat op het moment dat we ons wenden tot het Heilig Hart van Jezus, hè, en we weten dat daar zeer veel beloften aan verbonden zijn, hè, de 13 beloften die Jezus doet aan Margaretha Maria Alacoque, op het moment dat we ons richten tot het Heilig Hart, dan richten we ons tot een Eucharistisch hart. Dat wil zeggen, Christus geeft zichzelf, geeft zijn eigen hart aan deze wereld als voedsel voor onze zielen. En er zijn tal van Eucharistische wonderen in onze kerk bekend, hè, ook erkende wonderen, door de kerk erkende wonderen, waar zelfs onderzoek is gedaan naar een heilige hostie, hè, die vaak op wonderdadige wijze bijvoorbeeld begon te bloeden, of zelfs hosties die begonnen te kloppen. En in recente tijd is er onderzoek gedaan, zelfs microscopisch onderzoek, naar de materie van deze wonderdadig veranderde heilige hosties. Hè, dus op het moment dat een heilige hostie, en dat gebeurt af en toe in de kerkgeschiedenis, verandert in daadwerkelijk vlees. En wij geloven natuurlijk dat het brood sowieso in vlees is veranderd, hè, maar de gedaante blijft gelijk. Hè, dus de tastbare, zichtbare werkelijkheid van het brood blijft gelijk, maar de substantie verandert, hè, dat noemen we dan de transsubstantiatie tijdens de heilige mis, hè, het moment waarop dat brood verandert in vlees, in lichaam, maar de gedaante waaronder dat lichaam aan ons verschijnt of tot ons komt, blijft natuurlijk brood. Hè, dat is het teken. Dus kort gezegd, het lijkt brood, het ziet eruit als brood, het smaakt als brood, maar het is in werkelijkheid vlees geworden. Maar in sommige uitzonderlijke gevallen is het dus zo dat dat vlees ook daadwerkelijk zelfs de gedaante heeft veranderd. Dus dat ook onder de gedaante van vlees Jezus zich geeft aan de mensen. Dus dat wil zeggen dat de heilige hostie daadwerkelijk een stukje vlees is geworden en dat ook de materie is veranderd in vlees. Nou, dat geeft natuurlijk tal van speculaties over hoe dat kan. Hè. Wij noemen dat een wonder, maar goed, er zijn natuurlijk veel kritische wetenschappers die dat niet zomaar aannemen. En dit soort heilige hosties, die dus ook in gedaante zijn veranderd in vlees, die zijn vaker onderzocht. En er is uitgekomen dat de stof waaruit die heilige hostie is gemaakt ook daadwerkelijk vlees is. En niet zomaar vlees, maar vlees uit het hart. Dus wetenschappers hebben met regelmaat bewezen dat het vlees dat zij hebben onderzocht onder de microscoop, dat dat hartvezel is. Dus een stukje vlees genomen uit een hart van een echte mens. Nou ja, wonderlijk natuurlijk, maar wij geloven dat. Dat is met regelmaat gebeurd in onze kerktraditie. En dat geeft dus aan dat op het moment dat wij de heilige hostie ontvangen, dat wij worden gevoed letterlijk met het hart van Jezus Christus zelf. En daarom is het terecht dat paus Benedictus de 15e ook die verbinding legde tussen de Eucharistie en het Heilig Hart van Jezus. Want op het moment dat wij de Heilige Hostie ontvangen, en u weet hostie letterlijk, het Latijnse woord hostia betekent offer, dan ontvangen wij een stukje uit het geofferde hart van Jezus Christus. Dat hart dat werd doorboord, gewond om onze zondigheid. En nou is het zo dat de paus heel duidelijk ook benadrukte dat hij dit feest wilde instellen om de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistie weer opnieuw leven in te blazen. Het geloof daarin. We weten, met name in onze tijd, is dat geloof enorm gekelderd. Het is zelfs zo dat in 2019 in Amerika een grootschalig onderzoek werd gehouden onder katholieken. En van de misgangers, dus van degenen die nagenoeg elke zondag naar de mis gaan, was het zo dat 1/3 van de mensen maar geloofde in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistie, in het lichaam en het bloed van het altaar. En dat betekent dus dat 2/3 van de katholieken, van de mensen die met regelmaat naar de mis gaan, geloven dat die tegenwoordigheid van Jezus uiteindelijk alleen maar symbolisch is, niet echt. En dat is natuurlijk een schokkende conclusie, zou je kunnen zeggen, want als dat in Amerika zo is in 2019, het zal er niet op vooruit zijn gegaan waarschijnlijk, dan zal het in Nederland vergelijkbaar zijn, of misschien nog wel erger. Dus het overgrote merendeel van de katholieken die met regelmaat naar de kerk gaat, gelooft niet dat Jezus Christus werkelijk, waarachtig, wezenlijk tegenwoordig komt in het brood van de Eucharistie en in de wijn in de kelk. Er is vaker natuurlijk gesproken over hoe moeten we onze kerk weer opbouwen. Hoe kunnen we weer de kerk relevant maken in onze tijd? Hoe kunnen we weer zorgen dat de kerk weer interessant wordt, ook voor de jongeren? En dan zijn er tal van modellen gepresenteerd die dat zouden moeten gaan doen. Maar als we heel eerlijk zijn, is dit het hart van de hele zaak. In dit geval zelfs letterlijk, want we hebben het over het heilig hart, over het eucharistische hart. Maar ook in de figuurlijke zin van het woord is dit de kern, het hart van de hele zaak. Wanneer we de vraag willen beantwoorden, hoe kunnen we de kerk weer krachtig, sterk maken en relevant voor onze tijd? Dat is dus niet allereerst op zoek gaan naar hoe kunnen we aansluiten bij sociale vraagstukken, bij maatschappelijke vraagstukken. Tuurlijk, dat is allemaal belangrijk en daar moeten we ook zeker over nadenken. Daar moeten we zeker als kerk ons over buigen. Maar het hart van de zaak is het heilig hart van Jezus zelf in de Eucharistie. Dus het vlees en het bloed die aanwezig komen in de heilige hostie en in de kelk. En dan kunnen we ons natuurlijk afvragen, en dat gaan we ook doen, hoe kunnen we die opleving zelf tot stand brengen? Wat kunnen wij zelf doen als katholieken om te zorgen dat het merendeel van de katholieken, of beter gezegd alle katholieken, weer gaan geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistie, niet alleen als symbool, maar een tastbare, werkelijke aanwezigheid? Hoe kunnen we dat geloof weer aanwakkeren en weer in eer herstellen? En dan denk ik dat we een paar hele eenvoudige basisregels voor ons eigen geloof kunnen noemen, waarbij wij zelf een hele belangrijke bijdrage leveren aan dat eerherstel van het geloof in de Eucharistie. Ten eerste is elke communie die we ontvangen aanbidding. We vergeten dat wel eens, zeker in een land als Nederland, waarin ook de handcommunie heel gebruikelijk is geworden, wat eigenlijk niet de weg is die de kerk van ons vraagt. De kerk heeft een voorkeur voor de tongcommunie, dat is altijd zo geweest en dat is ook in onze tijd nog zo. En dat is niet omdat dat wat plechtiger eruit ziet, maar omdat de tongcommunie meer benadrukt dat het ontvangen van de Heilige Hostie ook aanbidding is. Op het moment dat we het voorwerp van aanbidding, namelijk de Heilige Hostie, in onze handen ontvangen, dan daalt dat besef dat we de Heer, de alles overstijgende grootheid van de Heer, aan het aanbidden zijn. En daarom is het belangrijk dat we daar ook wel serieus over nadenken. Misschien doen we dat al, de Heer op de tong ontvangen. Maar waarom ontvang ik de Heer op de hand? En in hoeverre kan dat een invloed hebben op mijn geloof, op mijn relatie met Jezus in de Eucharistie? Want op het moment dat je hem op de hand ontvangt, kan het heel goed zijn dat daardoor ook jouw besef in zijn aanwezigheid, zijn werkelijke aanwezigheid in de Heilige Hostie, minder wordt. Dus dat is de reden, of een van de redenen, dat de kerk benadrukt, de tongcommunie heeft voorkeur. Het is niet zo dat het niet mag op de hand. De kerk heeft dat toegestaan in sommige streken in de wereld. Maar de voorkeur is de tongcommunie. Dus om die reden. Dat is de meer geestelijke reden. Een wat praktische reden is natuurlijk ook, bij tongcommunie hebben we minder snel het gevaar dat er partikeltjes, kleine stukjes van de Heilige Hostie, verloren gaan, dat die op de grond vallen. Dus het is ook een praktisch punt. Maar het geestelijke punt, het belangrijkste punt is, het ontvangen van de Heer is aanbidding. En we ontvangen hem, hè, we ontvangen hem ook letterlijk. Hè, dus we nemen hem niet, we pakken hem niet, maar we ontvangen hem. En we doen dat ook geknield. Hè, als we geloven dat tijdens het eucharistisch gebed, tijdens de consecratie, we op de knieën gaan voor de Heer, dat dat goed is. Ja, dan is het eigenlijk ook heel logisch dat we op de knieën gaan voor de Heer op het moment dat hij tot ons komt. Hè, want dan kunnen we het meeste onze nederigheid tonen en het meeste erkennen dat hij de grotere is van ons twee. He, dus op de knieën, geknield, op de tong de Heer ontvangen. Dat is een heel eenvoudig iets wat al het besef in die werkelijke tegenwoordigheid kan laten groeien. En het andere punt is, en dat ligt eigenlijk volledig in het verlengde hiervan, is eucharistische aanbidding buiten de mis. He, de mis is natuurlijk het hoogtepunt van onze aanbidding. Maar die aanbidding die kan voortduren ook wanneer wij Jezus aanbidden in het tabernakel of wanneer hij is uitgesteld op het altaar. En mijn ervaring is ook op het moment dat mensen dat leren, op het moment dat ze kennis maken met eucharistische aanbidding in een parochie, dan is het altijd zo dat hun geloof gaat groeien in die werkelijke tegenwoordigheid. En als we inderdaad geloven dat dat het hart is van onze hele kerk en dat dat ook de belangrijkste weg is voor de wederopbouw van onze kerk, voor een sterk geloof, dan moeten we daar natuurlijk ook werk van maken. Allereerst in ons eigen leven. En dan moeten we gaan kijken, is dat in mijn omgeving mogelijk? Als er geen eucharistische aanbidding is, dan toch zeker de Heer verborgen in de tabernakel. Daar kunnen we ook voor knielen. Tot hem kunnen we ook bidden. Maar bij voorkeur natuurlijk zelfs de Heer die is uitgesteld op het altaar in een monstrans. Waar we hem rechtstreeks kunnen aanbidden, kunnen zien. Want op het moment dat wij uren verspillen, hè, dat woord gebruik ik bewust, want soms voelt het zo. Hè, op het moment dat we bij de aanbidding zitten, dan denken we wel eens, ja, ben ik hier niet mijn tijd aan het verdoen? Ik zou zoveel nuttige dingen kunnen doen. Ik zou zieken kunnen bezoeken. Of ik zou gewoon nog praktischer voor mijn gezin kunnen gaan zorgen. Eten kunnen gaan koken, noem het maar op. Dus op het moment dat we in aanbidding neergeknield zitten, kan soms die gedachte ons bekruipen dat we iets zinloos aan het doen zijn. En dan voelt het als een soort verspilling. Maar dat is precies wat Jezus Christus van ons vraagt. Tijd verspillen voor hem. In aanbidding neergeknield voor zijn sacrament. En ik heb dat natuurlijk al vaker genoemd, maar ik blijf dat herhalen, want ik geloof ten diepste, en ik niet alleen, dat dit de allereerste stap is die wij als kerkgemeenschap wereldwijd moeten zetten om de kerk weer sterk, krachtig en relevant te maken. Terug naar de bron, terug naar de basis, terug naar het besef dat het heilig hart van Jezus een eucharistisch hart is en dat hij zijn eigen hart schenkt aan zijn kerk in de heilige eucharistie. Dus laten we daarvoor bidden. Laten we bidden dat dat weer in ere wordt hersteld in ons eigen leven, dat we hem aanbidden in de mis en ook buiten de mis. En dat we ook bidden dat veel mensen op die manier weer naderen tot het altaar. Nou, het is geen toeval uiteraard. Vandaag is die dag van dat eucharistische hart. Hè, dat feest van Paus Benedictus de 15e, wat niet meer op de nieuwe kalender staat, maar nog wel op de oude kalender. Dat wordt vandaag gevierd, namelijk de donderdag na het feest van het Heilig Hart van Jezus. En daarom wens ik u allemaal een hele mooie dag van het eucharistische hart van Jezus toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.